Goedemorgen allemaal, lieve broeders en zusters. Welkom hier in de eredienst, in de Ark. Het gebouw heeft eindelijk een naam gekregen. We zullen het vaak gaan noemen. De Ark in Den Haag op de Dijmanstraat. Welkom hier, welkom via de livestream. De mensen die thuis ons volgen. Ik hoop dat het woord mag worden begrepen. Dat is echt mijn bede. We hebben vandaag een moeilijk woord. En een moeilijke titel. Een titel die uitdagend is, laat ik het zomaar noemen. Jezus is wel gestorven, maar hij is niet opgestaan. En ook een titel die u hopelijk samen met de woordverkondiging aan het denken zal zetten. En u dicht bij de Heer zal brengen. Heel dicht bij de Heer zal brengen. We zullen samen wel een en ander aan Bijbelteksten gaan lezen. Dus ik hoop ook dat u samen met mij de Bijbel wilt openen. Op de telefoon, op de tablet of gewoon een Bijbel daar. Wat ik al zeg, het is moeilijke teksten ook. Maar ik zal proberen het zo kort en bondig mogelijk te houden. Laten we beginnen met een bemoediging. Bemoediging van wat we allemaal niet al hebben ontvangen. En we lezen daarvoor uit Romeinen. Onder de slide zal ik ook alle teksten zetten, zoals deze. Romeinen 8, vers 1 tot 13. Paulus heeft enorme volzinnen. Dat maakt het soms moeilijk om te lezen en ook moeilijk om te begrijpen. Maar Romeinen 8 is echt een heel mooi hoofdstuk. En het heet, dit hoofdstuk, de titel van dit stuk heet Het leven door de geest. Laten we lezen. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. In een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En daarom de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God dus niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans, moet je lezen hier als omdat de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Het hoeft dus niet om je te gedragen naar het vlees. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Moeilijke tekst. Moeilijk om zo te begrijpen. Het is goed om dit thuis nog een keer door te lezen. Ik zou ook dolgraag het hele hoofdstuk 8 met u willen lezen. Het is heel mooi om te lezen hoe juist in hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief Paulus het leven beschrijft van een wedergeboren mens in Christus. Maar vanuit dit eerste stuk, vers 1 tot en met 13, wil ik eigenlijk maar een enkele verse nog benadrukken. Dat is vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk is, of was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde. De zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De wet heeft vooral beslag, de wet heeft God vooral gegeven om de mens in zijn vlees te overtuigen dat hij God nodig heeft. Maar de mens kan dat niet. En daarom is de wet tot een oordeel geworden. God moest de mens, als hij in het vlees was en bleef, oordelen. Maar daarom is zijn offer zo groot geweest. God heeft gedaan wat de mens niet kon. God heeft zijn zoon gestuurd... opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Vers 7 wilde ik ook aanhalen. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dit komt eigenlijk op hetzelfde neer. Hier onthult Paulus weer dat God heeft zijn wet gegeven. Maar als je naar het vlees wandelt, dan kan je hem niet behagen. Je bent niet in staat in je vlees om te wandelen naar de wet. Vers 10. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Wat een verschil is het, wat Paulus al in deze eerste verse geeft. De onmacht die je hebt in het vlees en de mogelijkheid die je hebt gekregen toen Christus in jou ging wonen door zijn geest. En dan als laatste vers 13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Nou, alleen al door deze vier teksten mogen we ons gaan beseffen wat een onmetelijke genade van God de Vader ons ten deel is gevallen. Ik zie vandaag heel slecht. Dat wij van het koninkrijk van het vlees en van de dood overgebracht zijn naar het koninkrijk van het leven. En dat dat slechts door één persoon bewerkstellig is, Christus Jezus. En in de kracht van Gods geest in ons leven tot uitwerking, tot bloei mag komen. Van het koninkrijk van leven, van vlees en dood naar het koninkrijk van leven. En hoe graag ik ook die Romeinenbrief met u verder zou willen behandelen, dit is eigenlijk het punt wat ik wilde benadrukken uit dit stuk. Leven door de geest. Want leven door de geest, dat is de cruciale verandering voor ieder kind van God. Het koninkrijk van dood en vlees naar het koninkrijk van leven. Verandering. Door het leven, door de geest. Waar Paulus in zijn brief aan de gemeente te Rome in hoofdstuk 6 de mens nog confronteert dat hij dat in principe dat hij dood is door de zonde, omdat hij in het vlees is. Waar hoofdstuk 7 het kantelpunt vormt. En de toehoorders uitlegt wat een strijd er kan zijn tussen dat vlees en de geest. Daar is hoofdstuk 8 heel duidelijk de weg naar de vrijheid. Namelijk, er is leven door de geest. Hoofdstuk 6, hoofdstuk 7, hoofdstuk 8 is prachtig om te lezen en hoe Paulus, zijn toehoorders in dit geval, maar ons allen natuurlijk wil leren dat er een verandering mag zijn in jouw leven. Dat mogen wij nu lezen. Het is nu voor ons met een complete Bijbel in onze hand, op onze tablet, op onze telefoon, waar dan ook. Zo makkelijk om dat te mogen lezen. Zo makkelijk om Gods waarheid tot je te nemen. Dat eigenlijk een leven met Christus zou eigenlijk een no-brainer moeten zijn voor iedereen. Hoe anders was het in de tijd van de Heer Jezus zelf? Hoe anders was het in de tijd dat de Heer Jezus zelf leefde en zijn Joodse medeburgers, zelfs degene die hem al vanaf het begin hebben gehaat, wilden leren over dit leven door Gods geest. Over het leven in leven. Leven en dood. Leven in Gods geest of het stijfkoppig vasthouden aan de zelfrechtvaardiging die men betrachtte door maar het zuiver naleven van de wet te proberen te doen. Leven naar de wet in het vlees of leven door de geest. Ook Jezus heeft daar, pak alle evangeliën en dat is waar hij mee bezig is. De mens te overtuigen dat je door Gods geest een nieuw leven met hem in zijn koninkrijk mag beginnen. De wet die juist een doel had om, zoals we lezen in Romeinen 7, vers 7 tot en met 13, waar staat om de zonde te leren kennen in ons, u leest dat zelf. Romeinen 7 is om de zonde te leren kennen in ons menselijk leven en daardoor juist de afhankelijkheid van de genade die alleen God kan geven, bloot te leggen. Dus de wet van God is om de zonde te leren kennen en om bloot te leggen dat wij Gods genade nodig hebben. Hen te leren wie de Vader is, omdat hij zelf de Vader al kent vanaf het begin. Dat is wat Jezus in zijn tijd deed. Hij was gezonden door zijn Vader tot verzoening van de hele wereld. En wat ik al zei, pak een willekeurig evangelie uit de Bijbel en je leest over de strijd die Jezus moest voeren met de Joden, in het bijzonder de Farizeeërs en de schriftgeleerden, om Gods wil voor de mens uit te leggen en zicht te geven op een leven in Gods koninkrijk. We zouden kunnen lezen over die strijd van Jezus in bijvoorbeeld Johannes hoofdstuk 6. Waar uiteindelijk zelfs heel veel van zijn discipelen hem zouden verlaten. Omdat de boodschap van Jezus zo hard en rechtlijnig was. Wanneer hij aanspraak maakte. Wanneer het aankwam om aanspraak te maken op deelname aan het koninkrijk van God. Of in hoofdstuk 7. Het hoofdstuk daarna waarin Jezus wordt geconfronteerd met het ongeloof van zelfs zijn eigen broers. Of we kunnen ook getuigen zijn van de twistgesprekken van Jezus en de Farizeeërs wat in hoofdstuk 8 te lezen is. Hoe makkelijk is het om nu met de Bijbel in de hand te lezen hoe groot Gods genade is. Hoe moeilijk was het toen voor de Heer Jezus om zijn toehoorders te overtuigen dat God genade is. Dat hij een nieuw leven klaar heeft liggen voor ieder mens, ook toen. Ook voor de Farizeeërs, ook voor de schriftgeleerden. Maar de Farizeeërs die meenden dat ze zich door de wet van Mozes konden rechtvaardigen. En misschien is dat wel met ieder mens. Ieder mens die erkent ten diepste Gods wet. En we het makkelijkste, de makkelijkste weg, de kortste slag. Daartoe zijn de 10 geboden. Vraag aan ieder willekeurig persoon of er enige goedheid in hun schuilt. En ze zullen zich afmeten aan de morele standaard, aan hun eigen morele standaard, maar die heel duidelijk afgeleid is van Gods morele standaard. Ik heb nog nooit iemand gedood. Ik heb toch nooit iemand pijn gedaan. Heb je wel eens gelogen? Dan wordt het al wat anders. Maar ik heb nog nooit iemand gehaat. Hè? Gods wet wordt indirect door mensen aangehaald. En dat hanteren ze als morele standaard. Maar Gods wet is een perfecte wet. Gods echte morele wet strookt niet met onze eigen morele wet. Wet, zou je zeggen, staat precies in het midden van geweten. Het Engelse woord van geweten is conscience. Conscience bestaat uit 2 woorden. Conscience. Conscience. Oftewel, met kennis. Gods diepe heiligheid is door het geweten in ieder mens gelegd. En als het daarop aankomt, is niemand te verontschuldigen. Maar de menselijke meetlat die we hanteren, zelf, voor onszelf, om ons goed te praten, is zo beperkt, zo subjectief en vooral heel zelfgericht. De Bijbelse definitie van goedheid, van leven naar de wet, is morele perfectie. Een maatstaf die voor geen enkel mens is weggelegd. Alleen God zelf is morele perfectie. En in hem zijn Zoon, Jezus Christus. Maar ook, zoals hierboven staat afgebeeld, en zoals we ook afgelopen zondagen hebben gehoord, mogen we weten waarin het uitmondt als we ons aan die enige wet houden die Christus zelf heeft uitgevaardigd. Na alle wetten die de Bijbel, die door Mozes zijn gekomen, heeft Christus inderdaad 1 wet uitgevaardigd. Hij zegt, ik geef u een nieuwe wet. Heb je naaste lief zoals ik jou heb lief gehad. En als je blijft in zijn liefde en doet wat Christus ons gebiedt, dan zal je een vriend van God zelf zijn. Een hele andere maatlat, een hele andere maatstaf wordt ons aangereikt. Maar wie de wet wil voldoen zonder Christus, die zal alleen maar de zonde doen kennen, want de wet doet de zonde kennen. En hij zal uiteindelijk tot het besef komen dat hij of zij verloren is in de zonde. De Bijbel leert ons, de zonde is het loon, of de dood is het loon der zonde. Dus wie in zonde blijft, daar eindigt in de dood. Dat leert de Bijbel ons. En als voorbeeld, om te begrijpen wat dit betekent, want het loon der zonde is de dood, zou je kunnen zeggen dat als een drievoudig verkrachter en moordenaar de doodstraf opgelegd krijgt als loon voor zijn daden, zo is ook de eeuwige dood Gods beloning voor de zonde. Hij kan niet anders. Hij is pure rechtvaardigheid. Dus wie voor eeuwig leven wil gaan, dat is dus duidelijk niet de weg. Welke weg dan wel te gaan? Dat lezen we in Johannes 3. Een gesprek met een Farizeeër. Een Farizeeër waarvan ik denk dat hij in dat gesprek met Jezus tot zijn eerste stap van inkeer en inzicht mag komen. Deze man heet Nicodemus. Een man met een fascinatie voor Gods wet. Hij was niet alleen fariseer, hij was een leider van de Joden. Hij was lid van het Sanhedrin. Jezus zelf noemt hem de leraar van Israël. Iemand die dus gekneed en doorvoed was met Gods wet. Hij was iemand die kennis had van de kern van Gods heiligheid. Iemand die besef had van Gods heiligheid en daarmee ook de menselijke zondigheid. Maar die nog steeds rechtvaardiging zocht in het nastreven van de wet. Maar in dit gesprek met Jezus komt hij tot erkentenis. Ziet hij het perspectief en het uitzicht wat hem daarvoor ontbreekt. Het perspectief en het uitzicht op Gods koninkrijk. En mag hij, en dat zullen we straks verder lezen, mag hij zijn eerste stap zetten tot de kern van Gods genade en de menselijke afhankelijkheid wanneer het aankomt op het kunnen zien van Gods koninkrijk. We lezen daarvoor in Johannes 3, vers 1 tot 7. We lezen het gesprek met Nicodemus. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, let heel goed op. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar. Nogmaals, let goed op. Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. U moet opnieuw geboren worden. Jezus leert hier Nicodemus dat wedergeboorte een essentiële eigenschap, een absolute vereiste is die nodig is voor geestelijk behoud. Dat betekent dus feitelijk dat wie hij toen was, wie hij is, dat hij eerst moest sterven voordat hij opnieuw geboren kan worden. Voordat er wedergeboorte plaats kan vinden. Dat betekende dat het oude vleeselijke lichaam, het oude vleeselijke denken, het oude vleeselijke handelen, eerst moest sterven voordat er een nieuw leven kan beginnen in de geest. Dat lazen we net ook in die eerste tekst van de Romeinen. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Ieder mens is afgedwaald van God. Ieder mens is daarmee een slaaf van de zonde geworden. En daarmee feitelijk een kind van de duivel. Maar hier leert Jezus aan Nicodemus dat er een weg is ten leven. Een weg die leidt tot verzoening met God. En dat is geestelijke wedergeboorte. In hoofdstuk 3 van Johannes, In de verdere beschrijving van dit gesprek tussen Jezus en de leraar van Israël op dat moment, lijkt het alsof Nicodemus in verbazing en onveranderd achterblijft. Het gesprek eindigt ook niet met een conclusie. Het gesprek heeft ook geen afgebakend einde. Het gesprek vindt daar plaats en that's it. Maar in Johannes 7, vers 50, zien we hem weer opduiken. Wanneer hij het opneemt voor de Heer Jezus, als hij wordt bekritiseerd door zijn mede-fariseërs. Hij neemt het op voor de Heer Jezus. En hij geeft zich op dat moment al ten dele bloot als potentiële volger voor Christus. En ook in Johannes 19, vers 35, zien we hem weer. En wanneer Jezus al gekruisigd is en van het kruis is genomen om begraven te worden, is hij het, Nicodemus, die de mirre en aloë brengt. En niet een klein beetje, 100 pond. Om het lichaam van Jezus te balsemen en in doeken te wikkelen. Ter vergelijking, we weten Maria, de zus van Lazarus, die met een kruikje mirre, mirreolie, bij de Heer Jezus kwam en zijn hoofd zalfde. Dat was een kruik, een pond mirre. Dit was 100 pond. In die tijd was 1 pond mirre stond gelijk aan een gemiddeld jaarloon. 100 pond mirre bracht Nicodemus om Christus te balsemen. Het was duidelijk dat Jezus aan het kruis was gestorven. Het was hem ook duidelijk dat Jezus was gestorven. Maar was hij ook voor Nicodemus opgestaan? De Bijbel geeft hier verder geen uitsluitsel. Er bestaat nog wel het evangelie van Nicodemus in de apocryfen. De overleveringen die beschrijven Nicodemus als een volgeling van Jezus tot aan zijn eigen dood. Zou Christus ook voor Nicodemus zijn gestorven en opgestaan? Ik mag denken van wel, maar u mag daar zelf een antwoord op vinden. Voor wie Jezus in ieder geval niet was opgestaan, jammer genoeg, en nog steeds niet is opgestaan, dat waren de rest van de fariseërs, de rest van de schriftgeleerden. En dat wilden ze koste wat kost zo houden. Want opstanding uit de dood staat gelijk aan overwinning op de dood. En als dood het loon van de zonde is, dan is opstanding uit de dood en overwinning op de dood ook overwinning over de zonde. En er is maar één overwinnaar over de zonde. Dat is God zelf. De fariseeën zouden dus een heel groot probleem hebben als Jezus zou opstaan na zijn sterven. Dan zou namelijk alles uitkomen wat hij had gezegd. Dan zou daarmee de wet en haar perfecte volmaaktheid volkomen worden blootgelegd. En dan zou er worden aangetoond dat de meetlat die fariseërs hanteerden, veel te hoog lag. Veel te hoog lag, onbereikbaar hoog. En dan zouden zij, de wetgeleerden, zichzelf moeten afmeten aan diezelfde meetlat van Gods wet en moeten erkennen dat hen de dood wacht, want het woord leert dat niemand goed is. We lezen dat in Romeinen 3 vers 10, maar ook in Psalm 14 vers 3. De fariseeën wisten dat dus. Er is niemand goed, zelfs niet één staat daar. En dan zouden de fariseeërs inderdaad moeten toegeven dat Christus God was. Meester over leven en dood en dat ze moesten erkennen dat hij God zelf was. Dood in het graf blijven was dus de enige optie voor hun. En om dit te voorkomen moest de voorzegde opstanding ten koste van alles worden voorkomen. Tevergeefs bleek later. Maar zelfs na zijn opstanding bleef Jezus voor hen dood. Zij accepteerden zijn verrijzenis niet tot op deze dag. Geen verrezen Heer. Geen overwinnaar over zonde en dood. voor hen die ervoor kozen om de wet van het oude verbond te blijven aanhangen. Maar hoe is het dan voor de mensheid na de dood van Christus? Hoe is het dan voor de mensheid na zijn opstanding? Want zijn dood is toch voor iedereen. Voor de gehele schepping is Christus gestorven van het begin tot het einde. We weten, Adam en Eva vielen al voor de zonde. We weten wie we zelf zijn. En als we om ons heen kijken, is de zonde er nog steeds. Christus is van begin tot het einde voor iedereen gestorven. Zijn dood was toch voor iedereen bedoeld. Dus ook voor u, ook voor mij, ook voor die moordenaar die naast hem hing. Ook de tollenaar, ook de hoer. Zelfs voor de meest wetgetrouwe fariseer, zoals Nicodemus, is Christus gestorven. Waar ligt dan het verschil in? Als hij voor iedereen gestorven is, waar ligt dan het verschil in om een kind van God te worden? Nogmaals, Christus vertelde het aan Nicodemus, wedergeboorte. Hij heeft het voorgedaan, want wie was de eerste wedergeborene? Jezus. Hoe heeft hij dat gedaan? Door als eerste uit de dood op te staan. Het is de opstanding van Jezus uit de dood die het verschil brengt voor ieder mens. Wij zullen alle moeten belijden dat wij onder Gods perfecte morele wet in ons eigen vlees niet anders kunnen dan worden veroordeeld, geoordeeld tot de eeuwige dood. Tenzij wij Christus zijn goddelijke status, zijn dood en zijn opstanding uit de dood erkennen en accepteren. Dat brengt ons geestelijke wedergeboorte. En ook dit is weer zo'n christelijk dogmatische no-brainer. Natuurlijk is Jezus de Zoon van God. Punt. Natuurlijk is hij aan het kruis op Golgotha gestorven. Punt. Natuurlijk is hij ook voor mij opgestaan. Punt. Is er werkelijk een moment geweest dat we op de knieën zijn gegaan en ons hoofd in schaamte hebben moeten buigen voor God en niet anders konden erkennen dat ook ons leven vol zonde zat? Dat ons goede doen en onze goede intenties uiteindelijk niet kunnen uitvlakken dat we minstens aan één gebod hebben verzaakt. En de Bijbel zegt, dan heb je aan de gehele wet verzaakt. En zodoende Gods rechtvaardige oordeel ook ons toekomt. Er is een Nederlands gezegde dat de weg naar de hel geplaveid is met goede intenties. Hoe waar? Hoe waar is het als je dit bedenkt? Mijn eigen goede intenties en al mijn goede doen, het zou mij niets brengen als ik niet accepteer dat Jezus voor mij is gestorven, dat hij voor mij is opgestaan en ik met hem. Ben ik wel echt eerst gestorven aan mezelf? Heb ik wel echt eerst mijn leven voor God neergelegd en hem erkend dat ik nooit en ten nimmer aan zijn perfecte morele maatstaf kan voldoen en hopeloos verloren zou zijn zonder zijn volmaakte genade in zijn Zoon Jezus Christus? Heb ik werkelijk mijn oude leven, mijn oude vlees, mijn oude ik afgelegd, zodat Christus mij in een nieuw leven kan opwekken, mij opnieuw tot geboorte kan brengen? Vandaag is het misschien een moeilijke boodschap. Moeilijk om te brengen, moeilijk om aan te horen, moeilijk om er iets mee te doen. Waarom breng ik deze dan? Om je te vertellen dat Jezus wel voor iedereen is gestorven, maar niet voor iedereen is opgestaan. Omdat mijn hart uitgaat naar de mensen in de wereld, de mensen in dit land, de mensen in onze directe omgeving, in onze familie, in onze gezinnen, misschien wel hier in ons midden, waar dat laatste nog geen werkelijkheid is geworden. Waar Christus' goddelijkheid wel wordt beleden. Waar ook zijn dood aan het kruis van Golgotha wordt beleden. Waar misschien wel is gedoopt. Maar waar zijn opstanding over het eigen vleeselijke leven nog niet is gebeurd. Mijn hart gaat uit naar christenen. Christenen die zich gered en veilig wanen. Maar waar Gods geest nog lang geen ruimte heeft gekregen om een start te maken aan dat nieuwe leven, welke alleen in Christus is. Frits bad net dat het vruchtbaar mocht zijn. De Bijbel leert ons duidelijk dat aan een goede boom kan geen slechte vrucht voortbrengen. En aan de vrucht wordt de boom herkend. Gods lakmoesproef in Christus is volmaakt. De wet van Christus is volmaakt. En ik zou het vreselijk vinden, en ik hoop u met mij, dat als wij iemand kennen die dicht bij ons staat, of misschien wat verder weg, of misschien wel een vreemde die we ontmoeten op straat, dat we hem niet kunnen of willen vertellen van die onmogelijk grote, die wonderbaarlijke liefde die God in zijn Zoon Jezus heeft getoond. Om in liefde iemand weer terug te brengen op Gods weg. De enige weg met hoofdletters die naar de hemel leidt. Wat zou het vreselijk zijn als we iemand weten, misschien wel iemand die zegt, ja, ik ben een kind van God, maar allerlei dingen doet waaraan je niet anders kan beoordelen, oei, heb je het wel bij het rechte eind. Dat je die niet onder de arm neemt en hem vertelt, net zoals Jezus Nicodemus heeft verteld, heb je wel eens gehoord van wedergeboorte? De noodzaak van wedergeboorte. Misschien wel juist iemand die inderdaad net zoals de Farizeeërs overtuigd is van rechtvaardiging door God wanneer er maar goed wordt geleefd, goed wordt gedaan. Je eigen maatstaf en je eigen waarheid, de eigen lat, zoals we gehoord hebben, om die maar te volgen. Dat we wel de wet van Mozes min of meer aanhangen en verwachten dat we daardoor rechtvaardiging ontvangen van God. Juist misschien iemand wiens daden zo afwijken van wat Christus ons wil leren, dat hij zelfs of zij de volle overtuiging heeft dat hij een goddelijk, geestelijk leven leidt zonder Christus werkelijk te kennen. Hoe verdrietig zou het zijn als we ons hoofd afbuigen en de ander dat onthouden. Niets te zeggen over die grote liefde die Jezus voor ons had, zelfs in onze eigen zondigheid. En ik hoef geen antwoord van u op de vele vragen die vanmorgen zijn gesteld, want die vragen zijn zowel voor jullie als voor mij. De antwoorden mag dus een ieder met de Heer zelf delen, maar dat is wat me bezighoudt. Hoe verdrietig zou het zijn als wij mensen om ons heen kennen die ondanks al hun goede streven, al hun goed doen, nog niet wedergeboren zijn en wij onthouden hen die boodschap. Dat mag misschien de laatste bemoediging zijn en ook de slide waarmee we mogen afsluiten. Want gelukkig is het zo dat Gods geest vandaag nog steeds leeft. Dat Gods geest nog steeds vandaag in ons leven wil bewegen. Dat Hij ons de kracht, dat Hij ons de woorden, dat Hij ons de erbarming, dat Hij ons de barmhartigheid wilt geven om te kijken naar die ander die Hem nog niet kent of die Hem denkt te kennen, maar nog niet is wedergeboren. dat zolang u en ik in de gelegenheid zijn om een ander tot de Heer of weer terug tot de Heer te mogen leiden, dat we ons niet afkeren, maar in de kracht van Gods geest ons bekommeren om onze naasten zoals Jezus zich om ons heeft bekommerd. En daarin te gaan staan. Te staan in de zekerheid dat Christus ook over mijn dood is opgestaan. Te staan in zijn kracht om goede werken te doen. Te staan in zijn liefde voor ons als we uitreiken naar die ander. Om in liefde betoon zijn godheid, zijn dood en opstanding te verkondigen. Zodat er nog steeds gekozen kan worden tot een leven met Christus. Of te blijven in een leven zonder Christus. Romeinen vers 12 zegt ons dat dat het bewijs is van onze wedergeboorte of onze redelijke wederdienst voor wat onszelf in genade is toebedeeld. Heb je naast het lief zoals ik jou heb lief gehad. Ik wens u en ons allen Gods zegen en wijsheid toe. In Jezus' naam. Amen. Vader, dank u dat u uw zoon hebt gegeven. Heer Jezus, dat u ervoor koos om uw vader gehoorzaam te zijn. En in zijn liefde voor de schepping, in uw liefde voor uw schepping, vol hebt gehouden tot de dood. Vader, dank u dat u uw almacht hebt getoond. Uw zoon overwinnaar heeft laten worden over de dood, door hem weer te laten opstaan. Opstaan uit het graf. Heer, mag het toch zo zijn, iedere dag weer, dat wij kunnen belijden, Heer, dat u ook bent opgestaan over ons leven. Dat u Heer bent in ons leven. Dat u het bent die de leiding heeft in ons leven. Dat wij u willen volgen. Dat wij u willen gehoorzamen. Mag het toch zo zijn, Heer, dat wij in uw kracht, door uw geest, ogen mogen hebben voor die ander. Ver weg of dichtbij. Om te vertellen over u. U voor te leven door u te gehoorzamen. Uit te leggen wie u bent. Uit te leggen zoals u Nicodemus vertelde. Dat we een ander mens mogen worden. Dat wij in uw kracht tot een nieuwe mens kunnen worden. Ons oude leven af kunnen leggen. En deel uit mogen maken van uw nieuwe koninkrijk. Heer Jezus, behoed ons, Heer, dat we niet ons hoofd wegdraaien. Dat het te moeilijk is voor ons. Als we daarover moeten praten. U heeft het voorgedaan, Heer, om de minst te zijn. U heeft het voorgedaan om vernederd te worden. Misschien wel voor gek te staan. Heer, laat het onze redelijke wederdienst zijn, Heer. Dat op die momenten, dat we dan maar het risico nemen. Dat we misschien worden uitgelachen met zo'n belachelijke boodschap van liefde en genade en wedergeboorte. Maar laat ons in uw kracht altijd die stap doen. Die poging wagen, Heer, om de ander te winnen voor u. Heer, zo bidden we dat, Heer, in afhankelijkheid. En in de naam van uw Zoon Jezus Christus, de opgestaande Heer. Amen.